creativiteit wordt een steeds sterker wapen. Het vernieuwen, dat moet je goed organiseren, moet professioneler. En het klinkt gek, maar juist een kunstenaar daarin gaat je helpen.
De Strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 50. Met Yousry Mandour.
Als je naar de website van Burton Carr gaat, dan lees je daar in vette letters de ultimate boy's dream. You can afford. Nou, dat belooft wat. Vandaag ga ik in gesprek met Iwan Goebel, oprichter van Burton Carr Company. Iwan, welkom in onze podcast.
Dankjewel. Ja, het is de 50ste, heb ik van jou begrepen.
Precies.
Dus ik heb wat lekkere hapjes hier op tafel gezet. Om het een beetje gezellig te maken. Het is toch een speciaal moment, toch, voor jou? Of,
Ja, nee, maar dat, ja, weet je, de 50ste. En ik doe het natuurlijk niet alleen samen met collega's Doreen en Chris. Ja, 50 verhalen. Onvoorstelbaar. Maar ja. Ik had wel zoiets. Als we dan die 50 doen, dan moeten we een knaller hebben. Dus, en ik kwam jou pas geleden tegen op een congres van de VACO, de branchevereniging van de banden- en wielenbranche. En toen raakte ik zo gepakt door jouw verhaal. Ik denk, nou, dat lijkt me nou fantastisch om iemand te vragen om centraal te staan in onze 50ste aflevering.
Ik voel me dubbel vereerd.
Iwan, laten we eens bij het begin beginnen, want jij hebt een hele historie met Burton Carr Company. Misschien kun je de luisteraars meenemen van hoe is jouw gemotoriseerde avontuur ooit begonnen?
Ja, elk leven heeft een begin en elk bedrijf heeft ook een begin.
Ja.
Voor ons was dat eigenlijk als hele jonge jongens, jochies, mochten wij van onze oude kinderwagen een mooie sportbolide maken. Ik had ouders die allebei kunstenaar van beroep waren. En dat zijn dus ook ondernemers. En eigenlijk die twee eigenschappen, die zijn ons, mijn broer en ik. Want we doen nog steeds samen alle bedrijvigheid. Ja, dat heeft ons geen windeieren gelegd. Ja. En dat begon ergens, liefde voor auto's. En ja, dan begint je droom. Als je ooit een sportwagen kan maken, dan is dat wel heel stoer, heel gaaf.
Ja. En dat begon al met die kinderwagen dus eigenlijk, ja, om die jongen te knutselen richting een sportwagen.
Ja, dus heel jong wist ik eigenlijk al wel wat ik wilde gaan doen in mijn leven.
Ja. Ja. Maar dan, bij heel veel mensen blijft het bij dromen. En ja. Jij en je broer hebben de opvolging aangegeven. Wat gebeurde er daarna?
Ja, kijk, dingen rollen zoals ze zijn. Mm-hmm. En bij ons was er gewoon een passie en een wil om je eigen sportwagen te maken. En ja, dat moest wel betaald worden. Dus er moest ook eigenlijk iets verdiend worden. En zo zijn we eigenlijk een goede sportwagen gaan maken die ook te verkopen was.
Ja. Maar hoe maak je een sportwagen,
ja,
Iwan?
Ja, normaal gesproken heb je 100 miljoen ongeveer nodig om een auto te ontwikkelen. Die hadden we niet.
Nee, gek.
Ja, dus dan kom je toch al heel snel uit dat je een donorauto als basis gebruikt.
Ja.
De wet verdeelt een auto in drie hoofddelen. Dat is een koets, de carrosserie, heet dat mooi in het Frans. En je hebt een chassis, de onderkant. En je hebt een aandrijflijn, zeg maar de motor.
Ja.
En een van die drie, die mag je veranderen voor de wet. En dan blijft het nog steeds voor het kenteken de oude donorauto.
Aha.
En met name bij een eend, een kever en een Renaultje 4 en nog een paar hele dure sportwagens, daar kun je die koets vrij makkelijk eraf halen.
Okay.
Dus dat was mede omdat mijn vader ook een Citroën gek was. Was de eend eigenlijk een hele goede donorauto. Enige nadeel was dat hij niet zoveel pk's had.
Nee, ja. Nee, precies. Want ja. Toen ik het voor de eerste keer over Burton Carr Company hoorde, toen dacht ik, hey, maar juist dat uiterlijk van die deuxchevaux van die eend is toch hetgeen wat het zo bijzonder maakt.
Ja.
En dat hebben jullie uiteindelijk gewijzigd.
Ja. Eigenlijk is het onderstel van een eend, het rollende gedeelte, is ook heel bijzonder.
Okay.
Technisch gezien buitengewoon goed in elkaar gezet. Relatief goedkoop, licht, heel licht. Want een normale eend weegt zeg maar zo'n 650 kilo.
Ja, dat is helemaal niks. Hè? Dat kan je nu niet meer voorstellen.
Nee. En onze Burton weegt zelfs onder de 500 kilo, 480 kilo. Dus dat is nog een keer 1/3 van het gewicht af. En dat komt altijd ten gunste, kijk naar de Formule 1, ten gunste van de prestaties.
Ja.
Dus zowel de wegligging is veel beter geworden als bij een eend. Terwijl dat bij een eend al goed was. Als de aantal pk's die bij een eend, de laatste eend had 28 pk. Ja, en daar kun je wat aan doen. Ja. En daar kun je nog een beetje wat aan kittelen. Maar als je dat verdeelt over 480 kilo... Een gemiddelde auto waar waarschijnlijk jij mee bent, ja, is ongeveer 1500 kilo. Ja, ja. Dus eigenlijk moet je je pk's die jij nu hebt, laten we zeggen 200 pk, ja, die moet je eigenlijk door 3 delen.
Ja, dan kom je op die 60, 70 pk, ja, uit, ja, zeg je. Ja.
En dat kunnen wij met een eend eigenlijk relatief makkelijk creëren. Dus dan wordt het toch eigenlijk ineens, met name de wegligging is fantastisch.
Want even, van mij de eend, de deux chevaux, ja, het is de twee paardenkrachten oorspronkelijk, hè?
Dat was een beetje een Franse trucje om de wetgevingen een beetje te belazeren. Dus dan zei ze tegen de wet, oké, hij heeft 2 pk... en dan je hoeft hier maar heel weinig belasting te betalen. Maar de eerste eend, die had 9 pk... Mm-hmm. En dat hebben ze langzaam opgevoerd. De laatste eend
28,
had 28.
Ja. Okay.
Ja. En de Diana en de Ami, die zeg maar van de eend zijn afgeleid, die hadden zelfs nog iets meer, 33 pk.
Okay. Dus jullie hadden dat idee van, hey, die koets kunnen we heel mooi eraf, ja, halen. Dan hebben we die donorauto, ja, en dan kunnen we iets maken wat we mooi vinden.
Ja.
En wat ga je maken dan?
Ja, iets Engels. Ja. Een Engelse sportwagen van, ja, de jaren 50. Want dat spreekt voor mij nog steeds tot de verbeelding. Dat, ja, is misschien wel, de, zeg maar zo na de oorlog, aantal tientallen jaren, is dat wel de mooiste tijd voor de automobiel geweest.
Ja, dus vanuit passie en liefde voor, ja, voor dat product zeg je van dat als droombeeld, dat gaan we gewoon met elkaar maken.
Ja, nou, wij zijn eerst naar het misschien wel het mooiste automuseum ter wereld. Want in Nederland heb je er ook 2. Metropool en in Scheveningen. Ik ben even de naam kwijt.
Ja, het Lauwman.
Lauwman Museum. Ja. Maar je hebt in Frankrijk heb je van de gebroeders Slumpf, het Slumpf Museum. Mm-hmm. Daar zijn we naartoe gegaan en daar zijn we foto's gaan maken en laten inspireren door een aantal auto's. En die herken je ook nog wel terug in het model.
Ja.
Dat is misschien leuk voor de luisteraar ook, want dan weten ze een beetje waar ze aan moeten denken. Het is een soort kruising tussen een Delahaye, Bugatti en een Morgan. En daar is alle drie wat van afgekeken, zeg maar.
Ja, ja.
En het eerste wat je dan doet is goed gaan zitten, zodat je zeg maar dat in ieder geval lekker hebt. Dat merk je ook nog steeds, dat de beurt dan gewoon echt lekker zit en lekker rijdt. En dat gaat vaak mis met mensen die dat ontwerpen nog niet helemaal onder de knie hebben of zo.
Maar dat hadden jullie toen ook niet?
We hadden wel het een en ander al gedaan. Mijn broer was eigenlijk de ontwerper en voor de buitenwereld zeggen we altijd hij is de ontwerper en ik ben de ondernemer.
Ja.
Ondernemen is veel overleggen en beslissen, dat doen we samen. En ontwerpen eigenlijk hetzelfde. Dan moet je af en toe ook weten waar je naartoe wil. Hè? Ja. Dus er moet wel een plan achter zitten.
Exact.
Dus dat doen we veel samen. Maar het uiteindelijke ontwerp heeft wel echt mijn broer gedaan, Dimitri.
Mm, mooi. En toen hadden jullie dat samen ontwikkeld. Nou, ik zeg het even, hoe lang duurde dat eigenlijk?
Mijn broer heeft zich een jaar opgesloten in een schuurtje ergens achteraf.
Vind ik nog snel, eerlijk gezegd.
Ja, het ontwerp zeg maar heeft een jaar geduurd en toen moest het strak gemaakt worden. Ja, dat heeft nog wel een jaar geduurd om zeg maar de eerste mallen te hebben.
Ja.
Dat is ook een hoop werk. Dat hebben we zelf gedaan, want dat is een duur proces.
Ja.
Als je dat uit moet besteden, dan loop je daarop leeg. Ja. En we hadden dat geld gewoon niet.
Nee.
Dus we moesten ook wel zelf.
Dus je hebt die mallen zelf gemaakt?
Ja, zelf gemaakt met een paar specialisten erbij. Ja. Om een beetje de kosten te drukken, zeg maar.
Ja. Ja. En dan komt het spannende moment, kan ik me voorstellen. Want dan op een gegeven moment, dan is hij daar. Of sla ik nu een paar stappen over?
Nee, dat mag je doen. We hebben wel van tevoren hadden we een soort fangroep die op de hoogte gehouden wil worden.
Over welke periode praten we nu over trouwens?
Dit is 1999 en op 9 februari, dat is mijn verjaardag, 2000. Dus echt in het nieuwe
millennium.
Toen hebben we hem geïntroduceerd. Eerst aan vrienden en fans. En daarna de eerste beurs en dan de tweede. En dat begon gelijk zo vreselijk goed te lopen dat we hadden al
vrij snel. Ja, hoe werd daarop gereageerd? Vind je dat?
Ja, geweldig.
Ja?
Ja, ja. Mensen kunnen zeggen van, oh, dat is mooi. Maar als ze hem kopen, dat is eigenlijk zo'n applaus voor je, dan heeft hij dus ook eigenlijk echt waarde.
Juist.
Ja, dan wordt er ineens een waarde aan bepaald of zo.
Exact.
Dus dat vond ik een mooi moment. De eerste verkocht en toen de tweede. En zo ging dat door. De eerste is trouwens nog steeds mijn auto. Ik rijd nog steeds met beurten nummer 0001.
Ja.
En heb ik nou 720.000 kilometer mee gereden.
Niet te geloven.
Ja, we hebben dus heel veel op getest natuurlijk ook.
Ja,
ja, dat vind ik nog steeds heel leuk.
Ja. Ja.
Vroeger, het is heel lang mijn eerste auto geweest, maar mijn kinderen passen er niet alle drie mee in. Dus, want het is natuurlijk gewoon 2-zitter. Dus ik heb er nou wat bij. Maar ik rijd er nog steeds veel mee.
Ah, leuk. Zijn er nou veel van dat soort ondernemers die dit soort avonturen starten? Of waren jullie echt wel een uitzondering in de automobielwereld?
Nou, kijk, een prototype maken en dan proberen te verkopen. Dat hebben er best veel gedaan en geprobeerd.
Ja.
Maar om daar een succesvol verhaal van te maken met goede marges en uiteindelijk dus een verdienmodel en winstgevende automobielfabriek, daar zijn er niet zoveel van.
Waar zit daar het verschil? Want daar komt het ondernemerschap denk ik ook wel kijken dan.
Nou ja, kijk, zeg maar een ontwerper en iemand die verstand heeft van productie, dat gaat vaak niet zo goed samen. Een ontwerper maakt iets fantastisch, maar kan moeilijk geproduceerd worden. Is daardoor te duur of gaan te veel uren in zitten. En ja, als je die combi hebt, dan kun je wel iets moois maken.
Dus en je moet je eigenlijk die twee competenties verenigen. Dus dat ondernemerschap aan de ene kant en dat ontwerp aan de andere kant. Ja. Dat moet je eigenlijk vanaf het begin af aan al met elkaar laten communiceren.
Laten praten, ja. Want dat zie je ook wel veel misgaan. Ik kan er een noemen, Spijker. Hè. Dus daar heeft Victor Miller samen met Maarten de Bruin. Maarten de Bruin was de ontwerper. Victor Miller was de ondernemer, de marketingman. Die kreeg te veel macht. En de ontwerper moet kunnen zeggen, joh, ik wil gewoon 100% goede kwaliteit hebben. En ik wil dat het produceerbaar is. En ik wil dit en ik wil dat. En dat moet in evenwicht zijn. En mijn broer en ik hebben allebei 50% van de aandelen. En zijn allebei redelijk tegen elkaar opgewassen. Inmiddels hebben we daar een heel team omheen zitten. Maar dat moet wel in evenwicht zijn. Want alsof de een de overhand krijgt. Dus bijvoorbeeld dat technisch goed moet zijn. Dan komt het vaak commercieel niet goed.
Nee.
En, of andersom, als het commercieel heel hard gepusht wordt en op de markt gezet wordt, dan is het vaak niet af of niet goed. En daardoor kan het ook helemaal misgaan.
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk, en ik weet niet of het een verkeerde vergelijking is, maar we hebben natuurlijk de hele toestand met Van Moof natuurlijk gehad het afgelopen jaar.
Ja.
Hè, waarvan in ieder geval ik als buitenlander heb van, hey, is die kwaliteit wel voldoende op orde geweest op een aantal onderdelen van het proces?
Ja, nou misschien is daar ook wel, zijn ook overigens twee broers, zijn twee neven van ons, Taco en Ties.
Ja, dat is waar,
Nou, daar heb ik buitengewoon veel respect voor. Die hebben een prachtig bedrijf opgebouwd. Maar eigenlijk groeide dat te hard.
Ja,
En dat is ook weer een gevaar, hè? Te hard groeien.
Ja. Ja. Want hoe was dat
En misschien ook wel de kwaliteit iets te lang laten liggen. Issues die er waren, niet snel genoeg opgelost. Ja.
Ook heftig kan ik me voorstellen, zo'n situatie natuurlijk. Hè?
Ja.
Want jij maakt dat dan ook van dichtbij mee, hè?
Ja, dat is erg vreselijk. Ja. Dus die hebben zo'n prachtig mooi merk neergezet. En dan, dan gaat daar ergens iets mis. En dan zie je dat ook gewoon tussen je vingers doorglippen eigenlijk.
Ja.
En als je dat vanuit de familie bekijkt, waarin ze nu ineens op straat uitgescholden worden of rare filmpjes. Dat vind ik wel tragisch. Wat zijn gewoon hele goede ondernemers, die twee jongens.
Ja. Ja.
Alleen als je risico durft te nemen, dan kun je ook ergens op je bek gaan.
Zo is het, zo is het. Jullie, even terug naar Beurt, en ging het goed in het begin. Hè? Er werd dus positief op gereageerd op het ontwerp. De eerste orders kwamen binnen. Zat je daar ook in groeipijnen?
Groei. Ik hou van groei.
Ja.
Want dat is leuk, dat trekt aan. Alles wat naar beneden gaat, dat stoot af, naar mijn idee. In ieder geval voor mij. Zeg maar, elk bedrijf wat groeit, die komen steeds in verschillende fases. De ene keer heb je te weinig ruimte. En dan heb je een ruimteprobleem. Of het verkeerde pand. Of zeg maar in die hoek. En dan heb je te weinig geld. Omdat je voorraad nodig hebt. En dan heb je te weinig mensen.
Ja.
En daar zijn interne factoren die meespelen. En er zijn externe. Dus de wereldeconomie die ergens oorlog ontstaat. En daardoor ineens de economie een deuk oploopt. Zoals nu eigenlijk te weinig personeel, hè, al jaren een probleem voor iedereen. Wat ook je groei kan tegenhouden, zeg maar. Hè?
Ja.
Ja, en dan heb je ook nog wel intern. Hè, dus dat, dat je zo hard groeit dat je de baas eigenlijk niet meer op de werkvloer loopt, maar ineens alleen maar manager is. En misschien daar helemaal niet zo goed in is.
Ja.
En dan moet je dat ineens weer veranderen. Dat hebben wij ook allemaal wel gehad. Hè? Maar wij hebben dat redelijk doorstaan. Dus ze hebben ook ieder jaar een verbouwing gehad. Dat deden we altijd in het najaar, want dan hadden we het iets rustiger. Want de pand is wel 8 keer uitgebreid of zo, weet je wel. Dus we hebben zeker wel hier en daar wat groeipijnen gehad.
Ja. Maar je zegt
maar ook leuk.
Ja, zeker.
Ja.
Maar wat ik dan wel interessant vind, is je zegt van elke keer komt die pijn vanuit een andere hoek. Dan weer vanuit de opslag, dan vanuit financiën, dan vanuit personeel. Hoe zorg je ervoor dat je daar niet stuk op gaat? Hè? Is dat dan je flexibel opstellen, inrichten of anticiperen? Wat is jullie formule daarin geweest?
Ja, Kijk, als je het woord ondernemend opzoekt in het woordenboek, dan staat daar het lef hebben iets nieuws te beginnen.
Juist.
Dus een goede ondernemer, die heeft steeds dat lef, die stap te durven maken om te veranderen, om dat soort dingen, zeg maar. Dus ik denk dat mijn broer en ik dat wel echt zijn, goede ondernemers.
Ja.
Ik ben niet zo'n goede manager, ik ben een middelmatige manager.
Ja.
Gewoon in het midden ergens, maar wel een goede ondernemer.
Ja.
Dus wij durfden stappen te nemen en een ondernemer voelt dat ook niet zo, dat dat een hele grote risico stap is of zo.
Nee.
Die overweegt goed en die weet waar hij over praat en die stapt ergens in en soms overschat hij zich een beetje. Maar in de meeste gevallen niet en dan gaat dat echt prima.
Ja. Ja. Hey, en in de beginperiode, normaal een auto koop je bij de dealer. Hè?
Ja.
Maar ja, er is geen Burton dealer netwerk, denk ik. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat is er wel. Ja.
Oké.
Okay. Ja, we hebben, ik geloof, 8 of 9 dealers in het buitenland zitten.
Oké.
Moet je allemaal niet zoveel van voorstellen.
Nee.
Dat is gewoon een Burton-enthousiast die zegt, joh, ik heb een Burton en ik wil dat ding eigenlijk wel promoten in het buitenland.
Oh ja? Ja.
Maar kijk,
hoe verkoop je dat ding?
Ja, nou ja, we hebben in totaal werken er 50 mensen bij Burton. En dan hebben we nog een dealernetwerk. We kopen zeg maar onderdelen in 28 landen.
Ja.
En we verkopen in 100 landen.
Oh.
Dus het is best wel internationaal bedrijf geworden. En ja, je spreekt niet altijd de taal of je zit niet op de juiste plek. En dan heb je toch eigenlijk wel een soort dealernetwerk nodig.
Ja. Ja.
Het gaat goed. En we hebben natuurlijk het vangnet als het om de onderdelen van de Burton, de technische onderdelen, dat natuurlijk voor een eend is.
Ja.
Dus die zijn we ook gaan maken. En daar zit eigenlijk een wereldwijd netwerk van allemaal eendgarages. In elk land bijna wel één.
Jullie zijn die onderdelen gaan maken, zeg je?
Ja. Ja, dus Citroën had fantastisch goede onderdelen, maar die stopte met de productie.
Ja.
Toen kwamen er wat bedrijven die dat soort imitatieonderdelen gingen maken. Maar dat was de ene keer was dat een redelijke kwaliteit. En de keer erop kreeg je in plaats van een bruin doosje een wit doosje. En dan was dat slechte kwaliteit. Dus toen hebben wij gezegd, joh, dit kan beter.
Ja.
Wij wisten wat produceren was. Dus wij hebben gezegd, wij gaan ook onderdelen voor een eend maken. En die gaan we een naam geven,
ja.
Zodat mensen een soort branding opbouwen, zeg maar. Hè? Onze Burton-onderdelen, de Deutsche Vaux-onderdelen, die heette Burton Tools V Parts. En dat groeide heel hard, die afdeling. En daar werden goede marges gemaakt. Dus dat was een belangrijke.
Eigenlijk een soort tweede bedrijf. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, ik heb dat nooit zo gezien. Want ik zie dat nog steeds als een combi, hè, waarin Burton Sportscar echt de branding is.
Ja.
De naamsbekendheid, het merk. En die onderdelen, die zorgen voor de verdiensten vooral, zeg maar.
Okay. Ja, dus het is eigenlijk een soort symbiose. Het past bij elkaar.
Ja. Ja, want daarnaast zijn we ook gaan reviseren. Dus we hebben een revisieafdeling waar je motoren, bakken, carburateurs, noem het allemaal op.
Ja.
Dat loopt ook als een trein. En het zou je ook als een apart bedrijf kunnen zien, maar ik zie dat niet zo.
Want die revisie, is dat een revisie van Burton Cars of ook van De Chevaux of andere?
Dus de revisieafdeling, dat zijn de technische onderdelen.
Ja.
En we hebben een normale werkplaats. Daar komt een Burton of een eend voor onderhoud. Maar een revisieafdeling is wat anders. Daar doe je 10 motoren in één keer. Dus daar wil je ook iedere keer dat het product van dezelfde kwaliteit de deur uitrolt, zeg maar.
Ja. Hey, en als ik je nou vraag van wat is nou de ultieme kracht van Burton Car? Wat maakt het bedrijf bijzonder?
Nou ja, kijk, je hebt een aantal wapens om je bedrijf sterk te maken. Dat zijn de 5 P's, laten we het simpel houden.
Mm-hmm.
Product, plaats, promotie, prijs en dan ben ik er nog één vergeten. Personeel.
Personeel.
Geen onbelangrijk in deze tijd.
Ja. Ja.
Bij ons kun je wel zeggen dat het de P van product het belangrijkste wapen is. Dus wij hebben een prachtig product, uniek product, waarin wij beter zijn als blijkbaar, want het verkoopt goed, blijkbaar een betere mix hebben als de concurrentie.
Ja.
Die andere 4, die tellen allemaal mee. Hè? Dus hoe promoot je, in wat voor prijskategorieën zet je. Maar de P van prijs is ons sterkste wapen.
Product.
Van
product.
Van product,
ja. Dus echt, daar zit echt de aantrekkingskracht. Dat is de magneet die echt de point of difference is. Ja. Om het zo te zeggen.
Kijk naar Dyson. Hè? Dyson heeft ook een sterk product en kan dus wat meer vragen als gemiddeld. En hoeft niet zoveel geld in promotie te steken. Of misschien zelfs al niet zoveel geld in personeel te steken. Want dat is zo'n mooi product, die P van product, dat dan personeel aantrekt en dat de prijs niet zo belangrijk is. Zo zie ik dat.
Dat is wel interessant. En past dat ook dan bij jou en je broer, dit model?
Ja, wij doen ongeveer 50 nieuwe producten per jaar. Dat is hier en daar ook voor andere bedrijven maken ja. wij nieuwe producten. Dus het innoveren, het zeg maar het een nieuw product maken, dat snappen wij denk ik als geen ja. ander. Ja.
Daar,
want 50 producten met een groepje van 5 mensen, 4 mensen, is enorm.
Wat voor producten ja. moet ik aan denken dan?
Oh, dat kan van alles zijn.
Ja. 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 Vertel.
Nou ja, we hebben een vibrator ontwikkeld op de elektrische tandenborstel.
Een vibrator op de elektrische tandenborstel.
Ja. Ja. We zijn betrokken geweest bij een heleboel producten. Tuintafel die je kan opklappen voor festivals. Een kruisurinoir. Ja. Een DJ-set waarin je op een soort steekkarretje je publiek mee kan nemen. Nou, ja, kan er wel even doorgaan.
Ja, en hoe ontstaat dat, die producten? Zijn dat dan gewoon ideeën die bij jou en je broer ontstaan? Of komt er een vraag vanuit een relatie? Of...
Ja, beide. Ja, dat wereldje is niet zo groot.
Nee.
En met goede ontwerpers, die is niet zo groot. Oh, dus die vinden elkaar wel.
Ja.
Dus ik geef die lezingen. Ik denk dat ik wel 500 lezingen heb gegeven aan misschien wel 50.000 man.
500 lezingen?
Ja, dus daar heb ik dus vanaf het moment dat ik ondernemer van het jaar werd, 15 jaar geleden, ben ik lezingen gaan geven, zeg maar.
En, ja.
Vind ik ja. nog steeds leuk om te doen. 1 dag in de week vind ik dan wel genoeg. Ja. Heel soms steggelijk dat het er 2 zijn. Maar dat is een hele leuke afwisseling. En daar, ja, daar kom je natuurlijk ook veel ondernemers, bedrijven tegen. Die zeggen, joh, kun je niet eens meekijken met dit? Of, en dat is niet alleen producten, maar soms ook processen. Of vernieuwing is wat dat betreft niet zo heel ingewikkeld.
Vertel, want ja, deze podcast gaat over vernieuwen. Ja. Ja.
Nou, kijk, als je nou een soep wil maken, stel dat wij een soep maken. En we zijn met 100 man.
Mm-hmm.
En we gaan alle 100 ons bemoeien met een nieuwe soep.
Ja.
Dus we hebben wilde plannen. We gaan echt een hele lekkere soep maken. Dan vindt de een, die vindt hem te zout en de ander vindt hem te zoet. Dat wordt een slappe soep.
Ja.
Ja. Innovatie begint met een klein beslissingsbevoegd team.
Juist.
Ja. En dat is niet zo moeilijk. Hè? Dus als je naar je eigen bedrijf kijkt, dan weet eigenlijk iedereen wel wie er dan in zo'n groepje met innovatie zou moeten zitten. Kijk eens, daar komt de poes.
Ja.
En je kunt eigenlijk met elkaar wel bepalen wie er in dat groepje zou moeten zitten.
Ja.
Maximaal 5 eigenlijk, liever 3. Niet te groot. Minstens 1 die mag beslissen. Dus dat moet bijvoorbeeld de baas zijn, maar dat hoeft niet altijd. Mm-hmm. In ieder geval, die moet beslissingsbevoegdheid krijgen.
Die zegt uiteindelijk, dat type soep wordt het uiteindelijk.
Ja,
die
neemt... Nou ja, eigenlijk begin ik nog niet helemaal goed. Je moet eigenlijk eerst met elkaar, je moet een veilige omveld creëren als leider, waarin alle nieuwe ideeën niet gek genoemd worden, maar welkom zijn.
Ja, dus dat iedereen vrij is om
om zijn ideeën te spuien.
Hoe gek
maar.
Ook.
Ja, niet uitlachen. Nee, serieus nemen. Want vaak klinkt een idee in het begin, omdat iemand het misschien nog niet goed kan verwoorden, gek of zo. Sowieso vernieuwing is soms ook eng.
Ja.
Dus dat moet je eerst creëren binnen je bedrijf.
Precies,
en dan moet je een clubje gaan vormen die vernieuwing gaat realiseren.
Ja, als ik daar even mag onderbreken, want dat is eigenlijk precies, toen ik de eerste keer over Bird & Car hoorde, denk ik, dat is een gek idee.
Ja.
Dat is de eerste reactie die je eigenlijk hebt.
Ja.
Hè?
Ja.
En zeg van, weet je, niet meteen observeren, ruimte voor creëren, veiligheid. Maar dan is het wel heel bepaald, wie zit er in dat clubje?
Ja. En het gekke is dat als je met elkaar, ik heb ook wel eens andere bedrijven geholpen hiermee.
Ja.
En dan krijgen ze gewoon een A4'tje en dan mogen ze 3 namen opschrijven. En dan nummer 1 is de beste die ze vinden en dan nummer 2 en dan nummer 3.
De personen, ja.
En dan mag iedereen aan meedoen.
Ja.
Toiletjuffrouw, iedereen, dus de baas, iedereen mag dat invullen.
Ja.
Anoniem. Veiligheid. Dus ze moeten iedereen mogen noemen. En dan komen de beste bovendrijven. Want iedereen weet dat eigenlijk wel. Vernieuwing, hè, dus ik ga even dit een krijtje pakken hier. Stel, je hebt een handkar. Hè, daar zit een wiel en daar zit een stang aan. En die handkar, stel dat de vernieuwing is, zeg maar. Hè. Daar heb je altijd vooraan heb je een paar mensen staan. Die staan daar heel hard aan te trekken om die vernieuwing. Dat zijn fijne mensen, zeg maar. Hè.
Ja.
En dan moet de leider, die moet of meetrekken, maar nog beter eigenlijk dat hij vooraan staat en aanmoedigt. En er staan altijd een heel stel mensen die staan op die kaart. Dat is allemaal prima. Dat is het bedrijf, laten we het zo zeggen. Ja, die vinden verandering altijd een beetje eng. Dus dat mag wel. En je hebt er altijd een paar die staan daar achteraan en die staan met de hak in het zand.
Ja.
En het gekke is dat managers, leiders, steken 80%, het is onderzocht gewoon,
ja.
80% van hun tijd in die mensen die klagen.
Ja.
En ook bij verandering. Nee, die moet je loslaten, die moet je negeren. Net zoals een kind die vervelend is, die moet je ook negeren. Je moet blijven coachen aan de mensen die aan de voorkant van elkaar.
Mm-hmm.
En als je dat niet doet, dan gaan deze mensen aan de voorkant, die komen niet terug op de kaart, nee, die gaan achteraan staan. dat worden vervelende mensen. Die hebben ambitie, die gaan achteraan de kar hangen.
Of ze gaan misschien wel weg, dus laten die kar donderen
of
los, neer.
Is de ambitie zo groot, proberen dat bij een ander.
Ja.
Of ze gaan achteraan de kar hangen van gadverdamme dit en worden negatief, zeg maar. Nee, dus die manager heeft een belangrijke rol, negeren van de achterkant. En die achterkant, die met de hakken in het zand staan, die hebben maar twee opties. Ja. Want die krijgen geen gehoor. Dus die gaan of weg, of die stappen toch maar op de kar.
Ja.
En je zult zien dat ze vaak op de kar stappen, want die hebben niet zoveel capaciteit om weg te gaan vaak. Nee. Dus dat heb je zo opgelost op die manier, negeren. En dan nummer twee, dat coachen, dit is heel fijn voor vernieuwing. Als dat gesteund wordt door het management.
Want hoe doe je dat goed, dat coachen van die trekkers van
nou
de kar?
Nou ja, dat is positief zijn, dat is dingen aandragen, dat is een goed team neerzetten, ze commitment geven. Ja, alles in het wat een mens ook nodig heeft. Liefde, rust, reinheid, alles, Middelen geven om het te veranderen.
En als we teruggaan naar het voorbeeld wat jij zei over de aantrekkingskracht van het product en dat kleine groepje mensen, die pak een beet 5 personen.
Ja.
Zijn dat dan die personen die vooraan die kar staan? Of hoeft dat niet?
Nee, dit is niet het bedrijf, dit is de verandering. Die kar heet verandering. Dus dat is een beetje gek, dat is niet een fysiek ding. Dat is
een proces.
Proces eigenlijk.
Ja.
Wat belangrijk is een goed team vormen en daar moeten een paar rollen in zitten. Er moet een rebel in zitten.
Okay.
En er moet een hele positivo in zitten.
Oh,
en er moet een beslisser. En jij hebt van die kleuren ook. Dus je moet een blauwe kleur en een rode kleur. Daar moet je eigenlijk wel een beetje erin hebben ook.
Ja.
En het liefst natuurlijk een beetje dat ze ook wel samen willen werken. Maar mensen met ambitie willen per definitie samenwerken.
Want ambitie zit in het doel dan wat je wilt bereiken. Nou, en heb je elkaar nodig.
Stel dus dat je met 100 mensen in een bedrijf bent. Al die 100 mensen weten wel wie er goed zijn en ambitie hebben. En die snappen ook wel dat het team van alles moet hebben, zeg maar.
Ja.
Dat vind ik altijd heel interessant. Dat eigenlijk die werkvloer eigenlijk heel goed weet wie geschikt is of ongeschikt voor deze rol.
Dus dat is een hele belangrijke om uiteindelijk het juiste team te krijgen.
Ja, en je krijgt ook commitment. Hè, dus als die 100 man zelf hebben mogen kiezen, heb je ook gelijk commitment.
Ja.
Dus dan staan ze automatisch al eerder open voor die verandering.
En nu zitten wij in de 50ste aflevering van de Strategie van de Kreeft podcast.
Ja.
En de essentie van de Strategie van de Kreeft is dat hij alleen maar kan doorgroeien richting een nieuwe groeifase op het moment dat hij het lef heeft om zijn panzer af te werpen.
Ja.
Nou moet dat beestje dat vanuit een soort biologisch principe doen.
Ja.
Maar als mensen hebben altijd de keuze om dat wel te doen of om het uit te stellen.
Ja. Ja.
Hoe speelt dat een rol in jouw visies, gedachten op verandering en vernieuwing?
Ja, nou ja, kijk, als je als leider inziet dat je moet veranderen, ja, dan moet je dat bij de rest ook zien over te brengen. Hè?
Ja.
En dat is door een goede visie, door het goed te verwoorden. Sommige mensen zijn van nature ook een leider die je volgt. Je voorstellingsvermogen is eigenlijk van groter belang als je kennis, zeg maar. Dus dat kun je ook nog inzetten. Dat is er een van Einstein.
Ja. Maar dat vind ik wel een hele mooie. Dit,
ja. Dat is ook een mooie.
Hè, want wij schrijven in het boek ook, het is een combinatie van het omarmen van het gevoel van ongemak. Dus datgene wat je dwars zit. Maar ook dat combineren met het gevoel van verlangen. Waar wil ik dan naartoe gaan? Ja. En hoe ziet dat er dan uit?
Ja.
En heb ik daar een voorstellingsvermogen van?
Nou, als je niet lekker zit. Zit je lekker?
Ja, ik zit nu lekker. Ja. Dat is eigenlijk niet goed.
Stel nou dat ik een stoel had neergezet die niet lekker zit.
Ja.
Dan is de kans dat jij een stoel ontwerpt veel groter als dat je lekker zit.
Ja.
Want je gaat je ergeren. Zeg maar, dit mechanisme kun je ook binnen je bedrijf een beetje misbruiken. Dus aan de ene kant heb je dat verlangen.
Ja.
Maar je moet eigenlijk ook ongenoegen, de ellende moet je er bijna groter maken. Ja. Van het oude product of van het oude proces. Die moet je
uitvergroten,
duidelijk maken van ja, kijk, hier staan we jongens. Kijk eens naar de concurrenten, hoe die het doen.
Ja.
En het liefst dan, als er iets heftig slechts gebeurd is, een klant die helemaal ontevreden is, die dingen uitlichten natuurlijk.
Ja. Terwijl we vaak het tegenovergestelde doen. Het juist onder het tapijt.
Ja, onder het tapijt schuiven.
Kleine maken.
Veranderen wel, dan moet je dat juist creëren binnen je bedrijf. Een beetje ergernis. Een stoel neerzetten die niet lekker zit. Dan heb je dus kans dat ze met z'n allen een stoel gaan ontwerpen.
Ja. En dan ook dat visie en leiderschap. Hoe mooi zou het zijn als we dit met elkaar zouden kunnen creëren?
Ja, daar moet een mooie stip op de horizon komen. En wat ik ook altijd belangrijk vind is je verplaatsen in de klant. He, dus als je een bakker bent en je zit op 20 kilometer verder, zit je klant. Ja. Hoe ga je die bij je krijgen? Een bakker, daar is de plaats heel belangrijk. Ja. Zeg maar. Dus je moet heel goed snappen wat de klant wil. He, die wil bijvoorbeeld misschien om 8 uur al een broodje hebben, terwijl je om 9 uur open gaat.
Ja.
Omdat hij naar zijn werk gaat. En omdat dat eigenlijk je grootste klantengroep is, misschien wel. Dus je verplaatst in de klant. Dat vind ik een hele belangrijke. En
hoe heb jij en je broer dat bij Burton Car destijds gedaan? Want jullie gingen ook iets maken omdat het je eigen passie was. Ja, en je eigen overtuiging.
Ja. Ja, huh? Nou, kijk, wij verkopen geen product, wij verkopen een hobby.
Ja.
Want je kunt de Burton kun je ook als bouwpakket kopen en dus lekker zelf bouwen, zeg maar. En die klant snapten wij als geen ander, want wij waren de hele dag bezig met autootjes bouwen, zeg maar. Dus daarin verplaatsen konden wij heel goed.
En die kant-en-klaren, want die kun je dan ook kopen, neem ik aan, hè? Dat was lastiger. Want
Nou, ook wel, want wij reden ook met onze eigen auto en wij hadden vrienden die dat leuk vonden. En dan ga je ook wel zien wat dat nou speciaal maakt, het openrijden of iemand die een hond heeft, een hond in een cabrio meenemen.
Ja.
Als je hem vast kan zetten, want hij wil er het liefst uit natuurlijk, want hij wordt wild.
Ja.
Dus een raampje open en een hond die gaat met zijn snuit bij dat raam zitten. Die raakt in extase, zeg maar. Dus een cabrio, als je een hondenbezitter bent, je hoeft vaak maar 3 USP's te vertellen, dus de unieke selling points om iets te verkopen. En als je die goed snapt en gewoon ook goed oplet. Hè? Dus er kwam een vriend van mij en die zei, oh, mag mijn hond ook mee? Ja, daar heb ik even staan opletten. Jezus, wat leuk voor die hond, zeg maar. Hè? Als er een klant aankomt met een hond, dan vertel ik uiteindelijk van, ja, heb je wel eens in een cabrio met je hond gezeten?
Ja, dan weet je niet wat je meemaakt.
Nee, ja, en als hij dat gedaan heeft, dan kan hij geen nee meer zeggen.
Nee.
Want die hond, die wil gewoon dat hij hem koopt.
Ja. Dus verplaatsen in die klant. Hè?
Ja.
Echt goed begrijpen waar zijn behoefte ligt, waar die op aanslaat. Ja. En dat dan ook meenemen in, nou, eigenlijk die 5 P's dan weer. Hè? Dus in dit geval is het dan voor die bakker de plaats, maar ook het tijdstip dat die open gaat, bij wijze van spreken. Ja, we zitten nu al een tijdje te praten over verandering, vernieuwing. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt in die afgelopen 30 jaar. Hè?
Ja.
Wat zijn nou nog de belangrijkste lessen op verandering en vernieuwing die je nog niet hebt genoemd? Of misschien wel één punt waar je zegt, nou, dat vind ik nog wel leuk om eens ook met de luisteraars hier te delen in deze 50ste aflevering.
De mensheid is groot geworden met verandering, zeg maar.
Ja.
Dus je kunt eigenlijk niet stilstaan. Ik vind dat altijd mooi. Een product heeft een levenscyclus, zeg maar. Het begint in de groei en op een gegeven moment is die volwassen, zeg maar, dat product. En dan op een gegeven moment dan neemt dat af. Een bedrijf wat niet groeistrategieën heeft of verandering begrijpt, die is eigenlijk gedoemd te mislukken, zeg maar. En dat vind ik dus, als ik weer teruggrijp even naar het lef hebben om iets nieuws te beginnen. Dus je moet ondernemerschap binnen je bedrijf altijd bewaren.
En kun je dat organiseren? Dat ondernemerschap?
Ja, vind ik wel. Kijk, zelfs bij grote bedrijven, hè, dat noemen ze altijd log. Maar daar kun je wel groepjes die goed in verandering zijn, die kun je op afdelingen zetten en klein organiseren, zeg maar.
Ja.
Als er iets verandert, dan gaat die meute. Hè, dus iedereen die op die kar zit, die gaat wel mee.
Ja.
Zeker als je dat goed kan uitleggen, zeg maar. Degene die niet goed uit kan leggen, en het moet vaak in 1 zin of 2 zinnen moet dat kunnen. He, wat doe je? Wat wil je veranderen? Wat verkoop je? Het zijn allemaal vragen die eigenlijk in 1 of 2 zinnen met groot enthousiasme uitgelegd moeten kunnen worden.
Ja.
Anders klopt het nog niet helemaal.
En zijn dat dan degenen die ook vooraan de kar moeten staan uiteindelijk? Of hoeft dat niet?
Nou, een bedrijf leiden is wat anders dan een verandering leiden.
Ja,
zeg maar.
Dat zei je net ook al.
Het hoeft niet altijd dezelfde personen te zijn, vind ik.
Nee. Want dan zeg je, degene die kar trekt, die moet misschien het vernieuwings- of het veranderingsproces
snappen. Ja. Ja.
Maar dat is iets anders dan zeg maar op de winkel passen voor het hele bedrijf, bij zo'n spreken.
Ja, vind ik absoluut.
Ja.
Zouden ze meer mogen scheiden? Ik heb een keer, ik ga geen namen noemen, maar een onderneming met allemaal advocaten, zeg maar, en met een maatschap. Die waren met z'n 11 en die gingen dit wel aan, dit proces, zeg maar. Maar die wilden toch allemaal nog een beetje macht houden over die veranderingsbeslissingen. En precies dat stukje ging daardoor dan ook mis. Dus er waren hele goede ideeën over AI toen al, 10 jaar geleden. En weet ik veel allemaal, hadden ze dat maar gedaan. Maar die 11 man die de leiding daar hadden, allemaal een stukje van de macht hadden. Dat maakt het heel ingewikkeld. Dus daar lag de structuur eigenlijk al
dwars
en niet goed. En dan ook nog advocaten, hè, die allemaal goed kunnen verwoorden. Dus die kwam heel goed verwoorden wat ze wilden, zeg maar. Ja, geweldig.
Maar feitelijk, wat je daar had willen doen, is dat briefje weer. Wie is degene die wij het fiat geven om deze verandering te gaan organiseren?
Ik leidde dat proces. Ik heb 1 fout gemaakt. En dat is, er moest, had van tevoren commitment moeten zijn. Daar hadden ze voor moeten tekenen, alle 11.
Alle 11, ja.
daarna is het mis, want dan gaan ze met elkaar discussiëren. Ja. En de een vindt het een goed idee en de ander niet.
Kom je uit.
Eigenlijk een kar binnen een kar.
Ja.
Die kwam niet meer vooruit, die kar. Ja. Dus commitment is een belangrijke. En vergeet niet, dat is dan het laatste wat ik wil zeggen, hoe belangrijk kunstenaars zijn.
Okay.
Die leven van anders kijken. Mm-hmm. Mijn ouders waren allebei kunstenaar. En heel veel ondernemers denken dan altijd aan mensen die niks van bedrijvigheid weten. Of nee, een kunstenaar is ook een ondernemer. Een goede tenminste. En die kunnen altijd dingen van een anders perspectief bekijken. Ik ben blij dat wij, mijn broer en ik, dat allebei, mijn broer wel meer nog als ik, dat we dat in die beslissingsbevoegdheidsgroep hebben. Echte creatievelingen, zeg maar. Die durven anders te kijken.
Koester de kunstenaar.
Ja. Ja, en dan zeg ik dat wel in de breedste zin van het woord. Want ik zie kunst heel breed.
Ja.
Het kan van schrijven tot beelden, tot alles zijn.
Maar ik vind het wel leuk dat je dat noemt. In het boek hebben wij het ook over anders kijken. Hè? Het andere perspectief als een van de manieren hoe je dat ongemak kunt omarmen. Maar er moet wel iemand zijn die vanuit die andere blik kan kijken.
Ja, en dat zijn kunstenaars. Ja. Per definitie, want die kritiseren onze samenleving de hele dag. En dat is hun rol. En hun meerwaarde ook, zeg maar. Kijken wat mooi is, kijken wat lelijk is, kijken hoe dingen anders moeten. De wereld is steeds makkelijker te kopiëren door internet. Je zoekt alles op. En dat wordt nog erger met AI. Hè? Dus de creativiteit wordt een steeds sterker wapen. Het vernieuwen, dat moet je goed organiseren, moet professioneler. En het klinkt gek, maar juist een kunstenaar daarin gaat je helpen.
Mooi, dank voor je inzicht wat dat betreft. Ik heb er nog wel nieuwsgierig naar van. Je had het net ook al van, hey, je doet heel veel lezingen. Dat vind je nog steeds leuk om te doen. Maar ongetwijfeld is de kunstenaar in jou ook alweer bezig met nieuwe ideeën? Of?
Ja, we hebben een deel van ons bedrijf, 80% van de aandelen verkocht van Burton.
Ja?
En we hebben alweer nieuwe plannen. Die ambitie en die creativiteit, die blijft bij mij en mijn broer borrelen, zeg maar. Maar kijk, wij zijn buitengewoon succesvol geweest. Dat is allemaal gelukt. Dat vinkje kan ik neerzetten. En financieel ook. En op alle fronten. Maar laten we met Einstein eindigen.
Mooi.
Die zei, succesvol is één. Maar je moet eigenlijk van waarde van deze maatschappij willen zijn.
Mm-hmm.
En dat is in Maslow de volgende stap, zeg maar. Ik zou nog wel echt van waarde voor deze wereld willen zijn. En dat is nog een stapje hoger als alleen maar succesvol zijn geweest, zeg maar.
Ja.
Dus dat mag van mij wel in de hoek zijn waarin jongeren of armen, waar we daarvoor wat gaan betekenen of zo. Dat zie ik nog als een hoog doel.
En is dat dan ook weer iets met een product of hoeft dat niet?
Nou, ik durf nog niks te zeggen.
Nee,
we zijn met verschillende dingen bezig en dat zijn een paar producten, maar dat zijn ook een paar niet-producten. En vind ik eigenlijk ook interessant, want ik hou ook van leren nog steeds.
Ja. Mooi. Ja, en kijk, ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Ik had het eerder ook met mijn eerder interview met Ron van der Jacht. Die zei van ja, de succesvolle bedrijven in de toekomst zijn niet alleen maar financieel succesvol voor zichzelf, maar die hebben ook een bijdrage voor mensen en maatschappij.
Ja.
Dus voor medewerkers, maar ook die waarde waar jij het nu het over hebt. Dus, vind ik heel mooi dat via Einstein bij jou weer terugkomt dan in ieder geval.
Nou ja, we hebben hem samen met mijn ex-vrouw Sarah heb ik een boek geschreven over duurzaam verbouwen van je eigen huis. Je zit hier ook op een woonark die helemaal duurzaam verbouwd is. Nou, dan praat je over waarde creëren of zo. Hè? Dus dat de wereld daar toch een stukje beter van wordt of zo.
Mooi, dankjewel. Dankjewel voor je tijd, Iwan. En jij bedankt voor het luisteren. En we gaan op richting nummer 100.
We hebben nog even wat te doen.
Leuk.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.